Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 87 en daarvan de eerste drie versen. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden, heeft God gelegd op bergen hem gewijd. De Heer die zich in Sion's heil verblijdt, bemint het meer dan alle Jacob's steden. En ook het tweede vers. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer. Ik zie Rahab, ik zie Babel tot zijn eer. Bij hen gesteld die mijn grootheid zingen. En ook het derde vers, de Filistijn, de Tyriër, de Moren en wat er verder volgt. Psalm 87, de eerste drie versen. Geliefden, de schriftlezing in deze avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, met welk u gewijde aandacht kunt vinden in de handelingen der apostelen, en daarvan het 8e hoofdstuk, vanaf het 1e tot en met het 25e vers. Nog vooraf de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en nedergedaald ter helle, en ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We herzeggen u de schriftlezing uit Handelingen 8, te beginnen bij vers 1. En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. En er werd te dien dagen een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. En zij werden alle verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En enige godvruchtige mannen droegen Stefanus tezamen ten graven en maakten een grote rouw over hem. En Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen en trekkende mannen en vrouwen levende, en leverde hen over in de gevangenis. En zij dan nu, die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de scharen hielden zich eendrachtig aan hetgeen van Filippus gezegd werd, terwijl zij hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Want van velen die onreine geesten hadden, gingen dezelfde uit, roepende met grote stem, en velen geraakten en kreupelen werden genezen. En er werd grote blijdschap in die stad. En een zeker man met naam Simon was tevoren in de stad, plegende toverij en verrukkende de zinnen des volks van Samaria, zeggende van zichzelf dat hij wat groots was. En welke zij alle aanhingen, van de kleine tot de grote, zeggende: deze is een groot, deze is de grote kracht Gods. En zij hingen hem aan, omdat hij een lange tijd met toverijen hun zinnen verrukt had. Maar toen zij Filippus geloofde, die het evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beide mannen en vrouwen. En Simon geloofde zelf ook, en gedoopt zijnde bleef hij gedurig bij Filippus, en ziende de tekenen en grote krachten die er geschieden, ontzette hij zich. En als nu de apostelen die te Jeruzalem waren hoorden dat Samaria het woord Gods aangenomen had, zonden zij tot hen Petrus en Johannes. En de welke afgekomen zijde baden voor hen dat zij de Heilige Geest ontvangen mochten. Want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleenlijk gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En toen legden zij de handen op hen en zij ontvingen de Heilige Geest. En als Simon zag dat door de oplegging van de handen der apostelen de Heilige Geest gegeven werd, zo bood hij hun geld aan, zeggende: geef ook mij deze macht, opdat zo wien ik de handen oplegde, hij de Heilige Geest ontvangen. Maar Petrus zeide tot hem: uw geld zij met u ten verderven, omdat gij gemeend hebt dat de gave Gods door geld verkregen wordt. En gij hebt geen deel noch lot in dit woord, want uw hart is niet recht voor God. En bekeer u dan van deze uw boosheid en bid God, of misschien u deze overlegging uw harte vergeven wiet. Want ik zie dat gij zijt in een gans bittere gal, een samenknoping van der ongerechtigheid. Doch Simon antwoordende zeide: bid gij lieden voor mij tot een Heere, opdat niets over mij komen hetgeen gij gezegd hebt. En zij dan nu, als ze het woord des Heren betuigd en gesproken hadden, keerden wederom naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie in vele vlekken der Samaritanen. Tot zover de schriftlezing. Laten we trachten des Heren aangezicht te zoeken in het gebed. Heere, gij zijt almachtig opperwezen die in de hemel woont en troont. En wij zitten hier op deze aarde als druppels aan de emmer en als stofjes aan de weegschaal. O Heere, wat gij allemaal in uw woord hebt voorzegd. En dat gij er nog zult toebrengen uit het oosten, westen, noorden en zuiden tot de gemeente die zalig wordt. Dat hebt gij ook betuigd door de prediking van Filippus, door de prediking van de apostelen. Want ze moesten uitgaan vanuit Jeruzalem tot Samaria en tot aan het uiterste der aarde. O Heere, wat kunnen toch de omstandigheden tegengetuigen in het persoonlijk geloofsleven, als gij beloofd heeft dat iets te zullen doen, ja alles te zullen doen. Wat komt daar tegenop? Daar komt alles tegenop. Alles getuigt tegen. De omstandigheden getuigen tegen. En o Heere, en wat is het ook in het geloofsleven, als dat er mag zijn bij u vandaan, er menigmaal een onderliggen. Omdat het vlees zo de overhand heeft, het ongeloof heerst. Maar Heere, gij hebt al deze vijanden hebt gij overwonnen. De dood overwonnen tot overwinning. De dood verslonden tot overwinning. De hel en het graf. O Heere, gij hebt alles overwonnen. En uw volk mag meer dan overwinnaar zijn in u. En mocht dat ook deze avond nog eens bij u vandaan bevestigd worden, Heere. Voor het eerst al opnieuw. Dat wij de uwe zijn. Want wat zouden wij toch in deze wereld moeten doen zonder u? Och, dan zegt gij, hou hem uit, want het is niet nut dat hij langer staat. En mochten we ons zo eens leren kennen, Heere, als zo'n onvruchtbare vijgenboom. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Want gij doet alles of niks. En gij zegt tot uw volk, uw vrucht worden in mij gevonden. En Heere, dat is toch een leven van sterven. Gestorven zijn aan de wet. Sterven aan onszelf. Sterven aan alles wat Christus niet is. En lieve Heere, mocht gij uw koninkrijk doen komen, ook deze avond. Wanneer uw woord weer mag uitgaan, gij hebt toch gezegd dat dat woord niet ledig tot u zal wederkeren. Maar het zal doen wat u behaagt. En voor de ene een reuken des doods ten dode, en voor de andere een reuken des levens ten leven. O Heere, als we nooit de kennis gemaakt hebben in de ontdekking dat we dood zijn in zonden en misdaden, hoe zouden we dan ooit levend gemaakt worden? Levend in Christus, want doden zullen horen de stemmen des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben zullen leven. En dat is ook onder de prediking van Filippus geschied. O Heere, gij zijt nog dezelfde. Gij werkt door woord en geest. En het geloof is door het gehoor van het gepredikte woord Gods. Door de dwaasheid der prediking zult gij uw kerk vergaderen. En zoveel als er door u geroepen worden, met een inwendige roeping. Heere, gedenk land en volk. Land en volk is in verval. Het is alles verscheurd en verdeeld. Wij hebben u op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij. En onze vaderen tevens. Maar mocht gij de benier nog eens opheffen, dwars door de oordelen heen, opdat uw eer weer opklimmen uit het stof, want het land is vol van duistere moordspelonken. En lieve Heere, mocht gij ook uw volk der Joden gedenken, die nu nog leven onder een deksel, ja, in vijandschap verkeren tegen Christus en het evangelie. Maar het is maar een wenk van uw alvermogen, Heer, en gij zult het ook doen. Nationale bekering der Joden. Gedenk uw volk over het wereld rond. Met name in landen waar ze vervolgd worden. Noord-Korea, China, Saoedi-Arabië. Maar ook in ons land, Heere, want Gij hebt gezegd dat alle die godzalig willen leven, zullen vervolgd worden. O Heer, en dat zien we ook in deze geschiedenis. Er geschiedde een grote vervolging. En Gij had ermee een bedoeling, omdat Uw woord zou verbreid worden en verkondigd. Gedenk de weduwe en de wezen. De zieken, Heere, Gij weet wie ze zijn. En mocht het nog eens gebruikt worden tot waarachtige bekering. Heere, want alles wat we in ons leven meemaken en doormaken, als het niet uitdrijft tot de troon der genade, zal het eenmaal tegen ons getuigen. Als we op zo'n grote zaligheid geen acht slaan. Open dan uw woord en open onze harten. Tot eer en tot verheerlijking van uw grote naam en tot zaligheid van onze zielen. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefden, de tekstwoorden voor deze avonduren kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Handelingen 8. En daarvan het vijfde vers waar wij lezen. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hen Christus. Gemeente, in Handelingen 8 vers 1 staat dat Saulus mede een welbehagen had aan de dood van Stefanus. En Saulus is op het laatste gebed van Stefanus niet direct tot bekering gekomen. De uitbarsting van het Sanhedrin ontstond een vervolging tegen de gemeente van Christus te Jeruzalem, onder leiding van Saulus van Tarsus. En Saulus bleek een felle, we zouden zeggen een ketterjager, een inquisiteur. En hij sleepte hele christengezinnen voor de rechter. En vervolgens wierp hij hen in de gevangenis. Het lastbrieven van de Joden. Want er staat, en velen werden verstrooid. Maar die vervolging, geliefden, geschiedde echter krachtens de belofte Gods, en alle die godzaliglijk willen leven zullen vervolgd worden. En als het vuur van de Heilige Geest ontstoken wordt in veler mensen harten, dan blijft de vervolging gewoonlijk niet uit. En dat leert de Gods woord en de kerkgeschiedenis bevestigt dat feit. U kunt dat lezen. De meeste christenen uit Jeruzalem werden verstrooid naar de landstreken van Judea en Samaria, staat er. En dan staat er nog wat opmerkelijks achter, behalve de apostelen. En wellicht hebben de vervolgers de apostelen niet durven aanpakken vanwege de bijzondere bescherming van de Heilige Geest. Dat kan. Of misschien waren zij omwille van de veiligheid wel ondergedoken, we weten het niet. Wat we wel weten is dat ze in Jeruzalem bleven. Totdat de leer van het evangelie daar genoegzaam bevestigd en verbreid zou zijn, zeggen de kanttekeningen. Het stoffelijk overschot van Stefanus lag nog steeds buiten de legerplaats onder de steenhoop bedolven. Maar daar waren toch nog enkele geloofsgenoten die het stoffelijk overschot van Stefanus ten grave droegen en grote rouw over hem bedreven. Er was dus grote rouw onder de vervolgde gemeente van Jeruzalem. De dood van Stefanus was een groot verlies voor de kerk op aarde, kunt u denken. Stefanus was een krachtig prediker. Maar de opperherder, de Heer Jezus Christus, zal zelf naar zijn schapen vragen en hen opzoeken. De Heer zegt, de bedroefde om der bijeenkomst wil, die zal ik vergaderen. Het leven des geloofsgeliefden, dat gaat door de hel naar de hemel. En door rampen en tegenspoeden. En dat is doorgaans het deel van Gods beminde hier op aarde. En wat Judas aanvankelijk in het verborgen deed, dat deed Saulus van Tarse vanaf het begin in het openbaar. En hij meende dat hij goden er een welgevallige dienst mee deed. Hele gezinnen verwoestte hij en en leverde de gelovigen over in de gevangenis. He, dus in zijn eertijds was Saulus van Tarsus een werktuig van de Satan. En mede door zijn toedoen ontstond er een grote vluchtelingenstroom naar de delen van Judea en Samaria. En de stad Samaria werd als het ware een groot opvangcentrum voor vervolgde christenen. Net zoals Emden. De stad Emden in Noord-Duitsland een toevluchtsoord was voor de vervolgde aanhangers van de zogenaamde Nije Leer in de 80-jarige oorlog. Maar nu had de verstrooiing van al die gelovigen ook een positieve kant. He, voor de plaatselijke bevolking van Judea en Samaria. He, want al die vervolgde christenen begonnen zending te bedrijven. He, er staat, zij dan nu, die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. Nou, zeer waarschijnlijk bevond Filippus de evangelist zich ook onder de vluchtelingenstroom. En hij behoorde, net zoals Stefanus, tot de 7 diakenen, om de arme weduwe christelijke handreiking te doen. En Filippus die wist zich van God geroepen om de arm het evangelie te preken in de stad Samaria. En de orde van zendingbedrijven is de apostelen beloofd in Handelingen 1 vers 8. Hè. Eerst Jeruzalem en dan te Samaria en tenslotte tot aan het uiterste der aarde. Dat ook Filippus een gelukkig voorwerp was van deze belofte zullen we zien in het vervolg van deze geschiedenis. En toen Filippus in Samaria gekomen was, predikte hij hen, en dat zijn de Samaritanen in Samaria, maar er staat, dan predikte hij in Christus. Er staat van de verstrooide dat zij het woord verkondigden. Maar er staat van Filippus, Filippus predikte Christus. Dat is geen tegenstelling, maar dat is wel een onderscheid. Degene die het woord verkondigden, hadden alleen de boeken van Mozes en de profeten. En daaruit is Christus wel te prediken. En zoals ook Paulus heeft gedaan. Maar zo staat het hier eigenlijk niet. En zij verkondigden het woord, zij evangeliseerden, staat er in de grondhal. De kruidenier, de slager, de bakker, de metselaar, ze werden alle evangelisten. Ze waren niet ambtelijk geordend, maar door de Heilige Geest gedreven. Van Filippus staat geschreven dat hij Christus predikte, namelijk als de opgestane levensvorst. Filippus was duidelijk en in rouw van Christus wegen, hij blies de bezuin van het evangelie. En hij preekte net als Stefanus, Christus Jezus en die gekruisigd, met de autoriteit en met het gezag van de Heilige Geest. Filippus spreekt een volkomen zaligmaker voor volkomen verloren zondaar. Hij blies de bezuin te Sion. Hij sprak niet binnensmonds en preekte niet naar de mens. Hij preekte niet de weg tot Christus, maar de persoon zelf. De diakenen, de Filippus en Stefanus, die deden geen water in de wijn. Ook mengden zij niet de wet met het evangelie. Filippus predikte niet, doe dat en leef, maar leef omdat Christus het gedaan heeft. In uw plaats. En het evangelie van vrije genade is voor de slechtste van de slechtste, voor de grootste der zondaren. En Christus laat zich uitstallen als de vernieler der zonde en als het brood des levens en als degene die de pers alleen getreden heeft. Mijn geliefde Christus is een gewillige borg voor onwillige zondaren. En hij is gekomen om vijanden zijn borggerechtigheid te openbaren. En hen gewillig te maken in de krijg onder zijn banier. Christus is het zout der aarde en in hem leven wij en bewegen wij. Omdat hij leeft, leeft de kerk. In hem zijn we in God verblijd. En aan hem gewijd vertellen we van zere wegen. Hoe goed is zijn heerlijkheid, zijn majesteit, ten top gestegen. En de heerlijkheid van het lam gaat ver boven alle schatten der aarde. En vergelijken bij de rijkdom van Christus is het goud, geld en goed der wereld nog minder dan een hoop schroot. En minder dan niet een ijdelheid. Christus overtreft alle koningen, want hij is een enig koning. En de ganse aarde ligt aan zijn voeten onderworpen. Hij is profeet, met alle wijsheid bekleed. Hij is priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Hij is koning der koningen en heren der heren, alle machthebbende in hemel en op aarde. En hij geeft de dorstige te drinken uit de fontein des levende waters. Christus waakt over zijn kudde in de verstrooiing. En hij is het die u zijn vriendschap biedt. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet zonder prijs wijn en melk. En weet u wat Filippus gepreekt heeft, geliefde? Hij heeft gepreekt tot het slechtste in Samaria. Hoeren van Samaria. Hier is Christus geheel voor u. Tast toe en zondig niet meer. Tollenaren van Samaria, kom uit uw vijgenbomen, want Christus wil heden in uw huis blijven. Bezetenen van de duivel te Samaria, ik gebied u in de naam des Heer Jezus uw prooi te verlaten en niet weer in hen te komen. Kreupelen en verminkten te Samaria, goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb geef ik u in de naam van Christus, de opgestane levensvorst. En sta op, neem uw bed op en wandel. Dat was wat Filippus predikte. En de waarachtige bekering bleef niet uit. De Heilige Geest blies de geest des levens in het dal door het doodsbeenderen van Samaria. En een grote opwekking was het gevolg. Er wordt in Handelingen 8 vers 6 over een meervoud gesproken, namelijk over scharen. Dat betekent dat het gros inwoners van Samaria tot bekering kwam. Nu de enkeling, toen de massa. De Heer is vrij en machtig te werken wat hij wil. Want zijn huis zal vol worden. En dan die eendracht in Christus in Samaria om jaloers op te worden. Er waren bijna geen onbekeerde mensen meer in Samaria. Daarop ziende mogen Gods kinderen wel verzuchten. Ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, opdat zijn specerijen uitvloeien. En Christus laat zich prediken in de afgodische stad Samaria. En eertijds hadden de Samaritanen Jezus en zijn discipelen geweerd. Waarop Johannes en Jacobus de Heer Jezus voorstelden om vuur van de hemel te laten komen. En heel de stad Samaria met de grond gelijk te maken. En nou laat Christus hier het evangelie met vrucht verkondigen. U zegt, daar hadden die Samaritanen toch niet naar gemaakt. Nee, geliefden, maar daar hoef je geen Samaritaan voor te zijn. We zijn alle uit de lendenen van Adam voortgekomen. En voor God verdoemelijk. God zoekt geen aansluiting bij de mens. Hij neemt redenen uit zichzelf. En daarom worden er mensen bekeerd. Omwille van de verdiensten van Christus. Om die reden is ook de Samaritaanse vrouw tot bekering gekomen. Die op haar getuigenis, toen zij door de Heer bekeerd was geworden, op haar getuigenis kwam heel Sichar, heel de stad Sichar, tot bekering. Het zaad van het evangelie in Samaria is dus niet gezaaid door de Joden, maar door bekeerde Samaritanen. Want Christus was, om het zo eens te zeggen, was Filippus al voorgegaan. Want hij moest door Samaria gaan. En in Samaria is het fundament der zaligheid door Christus zelf gelegd in de bekering van de Samaritaanse vrouw en de lieden uit Sichar. Een profeet is niet geëerd in zijn vaderland en in zijn huis. En de verwerping van de Messias, die had voor de Joden wel ernstige consequenties. Christus is geslagen in het huis van zijn liefhebbers. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar die hem aangenomen, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. En daarom is de kandelaar deels van Jeruzalem naar het vrijzinnige Samaria geplaatst en vervolgens uitgebreid naar het heidense Moorland. Middels het getuigenis van de Moorman. We zullen daar nog, zal de Heer het geeft, op terugkomen in een volgende prediking. Opdat de profetie in vervulling zou gaan. Moreland zal zich haasten en zijn handen tot God uitstrekken. Maar over de bekering van de Moorman, zoals ik al zei, dan hopen we een andere keer te preken. En Filippus mocht de banier van het evangelie in Samaria oprichten en bouwen op het fundament dat reeds gelegd was. De eerste bekeerling in Samaria was een vrouw, een hoer, die Samaritaanse vrouw. En de eerste mens die in de zonde viel, was ook een vrouw, de moeder aller levenden. En geliefde God herstelt altijd eerst daar waar de breuk geslagen is. En in Samaria was na Johannes 4 een evangeliste rijker. En op haar getuigenis kwam, zoals we reeds zeiden, heel de stad Sichar tot bekering. En nu kwam bijna heel de stad Samaria tot het geloof in Christus op de prediking van Filippus. En eendrachtelijk hielden de gelovigen in Samaria zich aan hetgeen Filippus gepredikt had. Ze hielden het bij de voorschriften van het ware geloof, vervat in de belofte van het evangelie. Geloof is geen activiteit, maar is gericht op Christus en zijn belofte, waarin de ziel rust en vrede vindt met God. En de vruchten des geloofs, die openbaren zich wel in goede werken. Maar zodra het moet, is niemand die het doet. De boom brengt geen vruchten voort op commando. En wettische bomen hebben wel veel blad, allemaal blad en hier en daar een plastic appeltje. Maar de levende boom is pas vruchtbaar als hij geplant is in een vette grond bij ene stroom. Die op zijn tijd met vruchten is beladen, wel sierlijk pronkt, met onverwelkte bladen. En hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed. Het gaat hem wel, het gelukt hem wat hij doet. Maar men moet mij eens vertellen wat een tak aan zijn vruchten doet. Helemaal niks. En zo is het ook met Gods kinderen. En ze brengen uit zichzelf geen goede werken voort. Want de Heere zegt, uw vrucht is uit mij gevonden. En wie is dan de boom? Dat is Christus. Hij is de ware wijnstok en wij de rank. En wat kan een rank van zichzelf? Alleen maar verdorren en verrot. Een rank is afhankelijk van de sappen uit de ware wijnstok. En Filippus predikte Christus, de gekruisigde, de opgestane. En zulke prediking zal de Heere niet ledig doen wederkeren. In Samaria is er eenheid en heiligheid. Eén lichaam is het en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen en over allen. En al die bekeerde Samaritanen leefden volgens de volmaakte wet der vrijheid. Wat is de volmaakte wet der vrijheid? Dat is het evangelie in haar volheid. Dat is geloven in hem die de pers alleen getreden heeft. En dat is hem zien door de ogen des geloofs, in zijn lijden en in zijn heerlijkheid. Zoals de discipelen hem zagen op de berg der verheerlijking. En ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Niet alleen Jezus, maar Jezus alleen. Hij heeft het alleen gedaan. Alles wat ter zaligheid nodig was, het ganse werk der zaligheid heeft hij op zich genomen. En als we daarvan de toepassing ondervinden, dat is een leven door het geloof. Alleen in gemeenschap met God in Christus. En de menigte in Samaria was dus eendrachtig in het geloof en één in de belijdenis. En als een ware vrucht van Pinksteren. Er was geen twist, geen tweedracht, geen scheuring, geen afscheiding. Het leven kan immers met het leven niet twisten. Er is ook geen dwaling. Want Filippus predikte de zuivere leer en vermengde de wet niet met het evangelie. De Samaritanen werden geestelijk gezien dus goed gebakerd. Maar ik moet u zeggen, geliefde, dat wedergeboren zielen die niet goed, dus wettisch gebakerd worden, die zijn doorgaans bedorven in de leer voor hun hele leven. De Heere zegt ergens in zijn woord, altijd dwalen zij met het hart en zij hebben mijn wegen niet gekend. In Jeruzalem, daar heerste wel twist en tweedracht, omdat de vrome godsdienst het levende kind wilde overheersen en het zwijgen wilde opleggen. Maar de aarde kwam het kind als het ware te hulp en dat was in dit geval Samaria. En Filippus kon zijn woorden beter kwijt aan die vrijzinnige Samaritanen dan aan de godsdienstige Joden. En de prediking van Filippus ging ook gepaard met tekenen en wonderen. Onreine geesten werden uitgeworpen. En vele geraakten en kreupelen werden genezen. Kortom, er was een grote blijdschap in de stad. Dat is ook de vrucht des geestes. De vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede en langmoedigheid. Goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. En tegen de zodanige is de wet niet. Het gaat hier over de vrucht des geestes en niet zozeer over de bediening des geestes. De vrucht en de bediening des geestes. De vrucht en de bediening des geestes worden in onze dagen zoveel met elkaar vermengd. Of zelfs vereenzelvigd en aan de persoon in kwestie opgehangen. Maar Stefanus spreekt door de bediening des geestes de wet in zijn verdoemende kracht. We hebben opgeluisterd dat werd die man niet in dank afgenomen. Dat kostte zijn leven. Maar als je de wet en evangelie conditioneel preekt, dan loop je nooit het gevaar je naam, je baan, je traktement of je traktement te verliezen. Maar dat is bij de getrouwe getuigen van Christus wel totaal anders gegaan. Filippus sprak net als Stefanus door de bediening des geestes en met hetzelfde gezag. We hebben gezegd, de uitwerking van die rechte prediking is tweeërlei, reuken des doods ten dode. Zoals we voornamelijk onder de preek van Stefanus hebben gezien toen hij voor het Sanhedrin stond. Het kan ook zijn een reuken des levens ten leven, zoals we voornamelijk zien onder de prediking van Filippus. Hetzelfde woord, dezelfde bediening, dezelfde geest, maar toch tweeërlei uitwerking. Onder Stefanus wekte de preek grote vijandschap op. En onder Filippus' prediking was er sprake van een grote geestelijke opwekking. De hoorders onder Stefanus vertraden het bloed van Christus door eigen schuld. En onder de prediking van Filippus werd de menigte door genade gezaligd. O geliefde, wat is er genade voor nodig om alles in Bijbels licht te zien? Tegenwoordig zou men Stefanus brandmerken als een botte bijlprediker en Filippus prijzen als een man die zijn roeping verstond. Maar zo is het niet, hoor. Ze waren beide door God geroepen en in zijn dienst gesteld. En ze preekte beide door dezelfde geest. Het is wat dat betreft heel droevig gesteld in de gevestigde kerk. Waar is de gave des onderscheids? Waar preekt men nog met het gezag van de Heilige Geest? Waar gelooft men nog wat men predikt? Of zijn we van mening dat het in onze dagen beter gesteld is dan in de dagen van Stefanus en Filippus? U zegt, is er dan geen verwachting meer? Nou, niet van de kerk, hoor. Oh nee, vergeet het maar. Ook niet van mij. Van geen mens. Er is alleen verwachting bij God vandaan. Ik zal u daarvoor het bewijs uit de schrift zelf leveren. En wel uit Ezechiël 34. Ezechiël 34. De versen 10. Tot 11, waar wij lezen, al zo zegt de Heere, Heere. Zie, ik wil aan de herders en zal mijn schapen van hun hand eisen. En ik zal ze van het weiden der schapen doen ophouden. En zodat de herders zichzelf niet meer zullen weiden. En ik zal mijn schapen uit hun mond rukken, zodat zij niet meer tot spijzen zullen zijn. Want zo zegt de Heere, Heere. Zie, ik zal naar mijn schapen vragen en ik zal ze opzoeken. En zie hier de vervulling van deze profetie in Samaria. De Heilige Geest stortte een overvloedige regen uit over de inwoners van Samaria. Het wachten is nu eigenlijk op de massale bekering der Joden. Bid om de vrede van Jeruzalem. En totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Alzo zal geheel Israël zalig worden. En de prediking van Filippus staat in het kader van de volheid der heidenen. Het is niet alles goud wat er blinkt. Ook niet tijdens de opwekking in Samaria. Want Simon de Tovenaar kwam namelijk ook tot bekering. Maar zijn bekering was een schijnbekering. En we lezen van in Handelingen 8 vers 13. En Simon geloofde zelf ook en gedoopt zijnde bleef hij gedurig bij Filippus en ziende de tekenen en de grote krachten die er geschieden, ontzette hij zich. Dus onder de rechte prediking mengt schijn zich altijd met zijn, ook in Samaria. Dat kun je in elke opwekking zien. Er is altijd kaf onder het koren. Dat is een jammer goud op de blind. En zelfs in de grote opwekking onder de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. Hè, er waren een Ananias en Safira. En dat zien we hier ook. Simon de Tovenaar komt ook tot geloof. En Filippus hield Simon de Tovenaar aanvankelijk voor echt bekeerd. En we zien, als Petrus er aan te pas komt, dan pas wordt de huichelaar ontmaskerd. En Simon de Tovenaar, wat was dat eigenlijk voor een mens? Je zou hem met Rostelli kunnen vergelijken. Ja, wie is Rostelli nou toch weer? Nou, Rostelli was een hypnotiseur die in ons land zijn duizenden heeft verslagen. In het betoveren van zinnen, van de zinnen van het volk. En de kerken lieten het toen ook afweten. Ik weet het nog goed, die man die ging het land door. En hij trok zalen vol met mensen. En hij kon gewoon ook zijn gang gaan. Er waren geen ambtelijke Davids die de strijd met deze Goliath aangingen. En menige predikant die zit met zijn staart tussen zijn benen. In zijn eigen kerkelijke hoekje. En geeft ze nu en dan een kanselboodschap. Dat het allemaal toch zo bergafwaarts gaat. En ik hoorde sommige kermen was DS Kersten en nog maar. En noem al die onzin maar op. Maar waar zijn de onverschrokken kerkleiders van weleer? Ze zijn er niet. Echt niet. De schapen zijn verstrooid en dolen op de bergen en in de dalen zonder herder. Maar gelukkig hebben we toch één goede herder, volgens Heer. Hij stelt zijn leven voor de schapen. En aan die ene goede herder heeft de kudde genoeg. Het is een volkomen herder. En hij geeft zijn schapen het eeuwige leven. En het minste lammetje van zijn kudde zal niet verloren gaan. Daar staat hij borg voor. En maar de volwassen schapen worden wel opgeleid en bekwaam gemaakt om de goede strijders geloofs te strijden. En de goede herder houdt er geen luie schapen op na. Hij zorgt ervoor dat ze allen een taak hebben, een roeping. Want de kudde is geroepen om lammetjes voor zijn koninkrijk voor te brengen. Een rechtgeaard schaap komt doorgaans in de inleving niet verder als een lammetje. Maar dat is niet erg. Hè? Geen nood. De opredder draagt de lammetjes immers in zijn sterke armen en vergadert hen in zijn schoot. En dan mag de vermoeide ziel wel eens uitroepen. Hier wordt de rust geschonken en het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Maar de prediking van Filippus die ging gepaard met enige beroering. Want vele Samaritanen waren met onreine geesten bezet. En op de prediking van Filippus werden deze onreine geesten uitgeworpen. Waarbij ze nog wat kabaal maakten. De duivel vertrekt nooit van harte. En altijd waar God zijn kerk bouwt, probeert de duivel een hoop herrie of listige, met listige omleidingen wanorde te stichten. En vanuit de historie weten we, vanuit de kerkgeschiedenis, dat tijdens grote opwekkingen sommige mensen in een soort geestesextase vervielen. Waarbij ze dan allerlei kreten en brullen uiten. Nou, dat is typisch het werk van de duivel. En anderen vervielen weer in een ander uiterste en veroordeelden de hele opwekking als zijn het werk van de duivel. De gebroeders Erskine, Ralph en Ebenezer, die hebben omtrent de opwekkingen van George Whitefield, die hebben zich daar dan ook schuldig gemaakt. En die schreven dat allemaal toe aan de duivel. En dat er altijd kaf onder het koren is, dat komt ook in Samaria openbaar. Maar daarom blijft koren nog wel koren. Je moet nooit het kind met het badwater wegwerpen. We zijn geroepen verblijd te zijn met de blijden. Dat staat er ook. En daar werd een grote blijdschap in de stad. De mensen waren in God verblijd door de geloofservaring van de vergeving der zonden. Blijdschap en vrede in God, dat zijn de vruchten van de vergeving der zonden. En dan springt de ziel op van vreugde. En de blijdschap op de vergeving der zonden is een eeuwigdurende blijdschap. Hoewel die blijdschap niet altijd in de beoefening is. Maar straks zal die blijdschap van Gods kinderen onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. En voordat Filippus in Samaria predikte, kenden de mensen aanvankelijk ook een blijdschap door de verrukking der zinnen als het gevolg van de toverij door Simon de Tovenaar. Wat deze man precies voor toverij aan de dag gelegd heeft, is niet met zekerheid te zeggen. Hij pleegde toverij en verrukte de zinnen van het volk in Samaria, zeggende dat hij wat groots was. En bekeken vanuit de godsdienst is toverij een kunst om bovennatuurlijke dingen te doen. Zo'n tovenaar gebiedt over de sterren, de wolken en de winden, over de dieren en de planten.
Ja.
Over de machten die in het menselijke leven ingrijpen en die hij naar willekeur schadelijk of onschadelijker maken. Ziekte, liefde of andere uitkomsten. Hij kan ze opwekken of doen verdwijnen. En de kracht om deze dingen te doen heeft zo'n tovenaar van de duivel. En dat geschiet onder Gods toelating. Van die magnetiseurs. Dat zijn allemaal krachten die ze van de duivel ontvangen. De duivel moeten we geen macht toekennen. Buiten Gods toelating. Het is Christus alleen. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. Maar in dat licht heeft de duivel geen enkele macht. Maar de duivel is macht toegekend. En hij gaat rond als een briesende leeuw zoekende die hij zal kunnen verslinden. En dat was ook onder de toverij van Simon de Tovenaar. Hij hypnotiseerde de massa. Ik hoorde eens dat er in Zuid-Afrika een tovenaar was die door zijn stem, door zijn spreken, mensen kon doden.
Ja.
Maar weet u, iemand die wedergeboren was, kon hij niet doden. Daar had hij geen vat op. Op wederom geboren zielen, daar had hij geen vat op. U ziet, de macht van de duivel is begrensd. Zelfs door de macht van de gelovigen. En Simon de Tovenaar zal met zijn toverpraktijken zeer veel geld hebben opgestreken. En we moeten echt niet denken dat Simon de Tovenaar zo iemand was, zo'n dorpstovenaar die een konijn uit een zakdoek toverde. Want daar valt niks mee te verdienen. Het was geen kloon, geen dorpsschogelaar, nee. Hij speelde, hij speelde ook geen poppenkast. No. Hij verrukte de zinnen van het volk, staat er. Wat is dat precies? Simon de Tovenaar bracht de mensen in een soort transcendentie. Het is bijna met zekerheid te zeggen dat de toverijen van Simon de Tovenaar voortkwamen uit de duistere wereld van de magie. Magie, dat is een soort toverij met behulp van verborgen bovennatuurlijke krachten. Die tot het gewenste resultaat leiden. Onder één voorwaarde. Je moet erin geloven. Anders werkt het niet. Dat is net zo met magnetiseurs. Als je daar niet in gelooft, dan hebben die mensen geen vat op je. Ik heb eens een keer bij zo'n magnetiseur. Ik heb er midden in zijn gezicht uitgelegd. Hij zegt, nou, aan u kan ik niks beginnen. Maar als je erin geloofde, dan kon Simon de Tovenaar je wel van de chronische hoofdpijn verlossen. Of zelfs van een tumor. Zijn er nog wel zulke toverdokters? Maar bij zulke tovenaars is genezing altijd op hetzelfde moment gewaarborgd. Bij zulke kwakzalvers krijg je garantie tot de deur. Maar toch geloof ik, geliefde, dat Simon de Tovenaar iets anders praktiseerde dan kwalen genezen. We lezen immers dat met de komst van Filippus dat er nog vele kreupelen en bezetenen in Samaria waren. Dus Simon de Tovenaar hield de massa bezig met iets anders. En het is haast wel zeker dat Simon de Tovenaar een soort hypnotiseur was. Een hypnotiseur kan je onder hypnose brengen, je wil omvormen, je betoveren en je benevelen. En ik stel me voor dat het optreden van Simon de Tovenaar massaal bezocht werd. Het is heel aannemelijk dat hij in het openbaar optrad op het marktplein van Samaria of zo. Maar ik geloof niet dat die man zijn toverkunsten aan de dag legde om de toekijkende massa aan het lachen te krijgen. Nee, Simon de Tovenaar toverde niet met voorwerpen, maar met mensen. Er staat duidelijk dat hij de zinnen van het volk verrukte. Het volk was dus intensief bij zijn toverijen betrokken. En tijdens zijn optreden bracht hij het volk onder hypnose. Die mensen verloren de macht over zichzelf en ze waren aan zijn willekeur overgeleverd. En vervolgens kon hij met die mensen doen wat hij maar wilde. En geliefden, zijn toverijen waren vooral strelend voor het onzedelijke vlees. Dat is te gruwelijk eigenlijk om over te preken. Maar de kanttekenaren schrijven dat Simon de Tovenaar een leider was van de gruwelijke secte der Simonianen. Hij gaf zichzelf uit voor een soort god, zeggende dat hij wat groots was. Dus die Simon de Tovenaar die publiceerde schaamteloos hetgeen van nature in ons allerlaat leeft. En in het paradijs hebben we ons door de duivel laten verleiden om als God te willen zijn, kennende het goed en het kwaad. God van de troon en wij erop. En vanwege onze diep gevallen staat willen we van betekenis zijn. Een mens wil iets groots zijn, als een God vereerd worden. En als het reformatorisch intellectualisme geen status in de maatschappij kan bereiken, dan toch zeker wel in de kerk. En gelukkig volk dat aan die godonterende hoogmoed ontdekt is geworden en in beginsel eraan is gestorven. Dus die Simon de Tovenaar die verdiende grof geld met zijn toverijen. Als een tetsel ging hij door Samaria. Als het geld in het kistje klinkt, zieltje in de hemel springt. Ja? En dat deed men, dan deed men een duit in de collectezak van Simon de Tovenaar. En dan kreeg men er een onreine geest voor terug. O uitzinnige Samaritanen, zou Paulus gezegd hebben. Wie heeft u betoverd? Nou, dat konden die Samaritanen wel vertellen. Dat was Simon de Tovenaar. En die man die kon zo emotioneel op je gevoel praten dat je portemonnee vanzelf open ging. En al biechtte je al je vuile was bij die Simon op, dan praatte hij je voor een willekeurig bedrag de hemel in. En al zijn diensten deed hij a contant. Want als de biechtvoorstelling was afgelopen, dan ging Simon met zijn hoed in het rond om de mensen het geld uit de zak te kloppen. En deze Simon wist de Samaritanen zodanig te betoveren dat ze hem op handen droegen. Van klein tot groot hingen ze hem aan en ze kenden hem een goddelijke eer toe. En de menigte hield hem voor de grote kracht gods. Nou, dan moet je toch wel wat in huis hebben om de massa te hypnotiseren. En erdoor vereerd te worden. Maar ach mensen, een mens is net een kuddedier. Er is echt niet zoveel voor nodig om de mensen te laten geloven het niet te weten en het toch te zijn. Ja, dat is in de kerk hoor. De massa vindt zoiets geweldigs. Zo'n leer gaat er als koek in. En wedergeboren zijn en je kent het niet, je kent Christus niet. Dat is ook een betovering. En al die betoverde mensen gingen natuurlijk hard aan de slag om hun huizen met bezemen te keren en te reformeren. Maar ja, de duivel gaat nooit lang op vakantie, want in al die wit gepleisterde huizen, dan keerde hij met 7 duivelen terug. En de situatie werd met de dag slechter. En al die arme zielen waren aan de willekeur van 1 dwaas overgegeven. Beroofd van geld en goederen. En een hart waarin de hel regeerde. En de Samaria was een stad vol godvergeten, goddelozen. Maar voor de Heer Jezus niet te slecht. En Christus is te zijn de tijd voor de goddelozen gestorven. En Samaria was dan toch een stad vol uitverkoren goddelozen. En aan die godonterende situatie in Samaria, door de praktijken van Simon de Tovenaar, kwam radicaal een einde door de prediking van Filippus. De prediking van Filippus, die droeg namelijk vrijwel direct vrucht. Er was plaats voor gemaakt. Er was plaats voor gemaakt. Al die mensen die leefden als het ware midden in de hel. Daar was plaats dat Christus, want die man die begon direct met Christus te preken. Filippus begon niet met veren plukken, niet een buitenkant reformatie. Nee, hij begon het lam gods te verkondigen en al die rampzalige mensen. Het lamme gods dat de zonde de wereld op zich genomen heeft. En als de Heilige Geest dat toepast, dan vallen de veren er vanzelf al af. Nou hadden die Samaritanen niet zoveel vrome veren, dus van vijandschap was er nauwelijks sprake. Die mensen voelden zich door en door goddeloos. Ze konden nooit meer zalig worden, en dat rechtvaardig. En voor de zulk is het evangelie een blijde boodschap. Ik weet het uit mijn eigen leven. Al hun bidden en hun offeren op de berg Gerizim had niks uitgewerkt. En Simon de Tovenaar, Dat bleek uiteindelijk een duivelskunstenaar, want ondanks al zijn toverijen was de ellende alleen maar erger geworden in Samaria. Door zijn hypnose waren er veel mensen bezeten en met onreine geesten. En er waren vele geraakten en vele kreupelen. En heel de stad Samaria was aan de ellende overgegeven. Dat was de beste plek om te gaan preken. En het was ook eigen schuld, dat wisten ze heel goed. En ze zaten gevangen in de ijzeren tangen van dood, hel en duivel. En geen hoop en uitkomst. En toen kwam Filippus al die gevangenen vrijheid te verkondigen in het bloed des lams. Dat zal toch een eeuwig wonder voor die mensen geweest zijn. Of hebt u er geen kennis aan, geliefde? Het woord deed kracht, want God vrocht mede. Het zaad viel grotendeels in de goede aarde en het schoot wortel. Al die mensen ontwaakten uit hun dodelijke hypnose door de levendmakende kracht van de Heilige Geest. En velen kwamen tot bekering en het geloof in Christus en werden gedoopt, beide mannen en vrouwen. De sterk gewapende moest zijn prooi loslaten daar, want er was er één gekomen die sterker was dan hij. Maar dat de duivel zo listig is aan zijn slang, dat kwam ook in Samaria openbaar. En Simon de tovenaar kwam ook tot het geloof, overtuigd zijnde van de waarheid van het evangelie. En als de Heilige Geest met autoriteit preekt, heeft God alle gewetens mee, gewillig of geveinsd. Waar Christus heerst door zijn geest, onderwerpt de duivel zich aan zijn gezag. En de bekering van Simon de tovenaar, dat leek zo echt, dat Filippus die doopte hem. Mis Filippus, ja, dat was mis. Maar de kerkgeliefden is dus feilbaar wat betreft haar oordeel ten aanzien van schijnen zijn. God is de kenner der harten. En hij alleen kent degene die de zijne zijn. Maar dat wil niet zeggen dat de kerk niet geroepen is om de geesten te beproeven of ze uit God zijn. Naar het evangelisch en apostolisch bevel. Beproef de geesten of ze uit God zijn. En Filippus had Simon de tovenaar niet haastig de handen op mogen leggen. Dat was echt niet goed. De beproeving der geesten wordt ook in onze dagen op grote schaal nagelaten. En veelal omdat men een naam of traktementenverlies heeft. En de doop van Simon de tovenaar levert het bewijs dat de baptisten die alleen de volwassen doop erkennen op grond van persoonlijk geloofgetuigenis, dat ze dwalen en geen goed zicht hebben op het verbond met haar in- en uitwendige kinderen. In de baptistenkerk zou Simon de tovenaar ook gedoopt zijn geworden. De baptisten hebben het verbond een labadistische lading gegeven. En God wil in de gevestigde kerk verbondsmatig handelen. Dat wil zeggen dat de Heer in het kader van het verbond de doopbelofte aan elk verbondskind vermaakt, maar aan een bepaald deel toepast. Zovelen als het door onze God toegeroepen worden. Dat kunnen we lezen in de prediking van Petrus op de Pinksterdag. U komt de belofte toe. Krachtens het verbond. Want er wordt er maar een bepaald deel geroepen met een inwendige roeping. En als de verbondsbelofte verworpen wordt door ongeloof, dan volgt de verbondswraak. Want dopen doe je niet kosteloos. Het is dus goddeloos omtrent de doop te zeggen, baat het niet en schaadt het niet. Als Gods belofte verworpen wordt door ongeloof, schaadt het dubbel. Want degenen die de weg geweten hebben en niet hebben bewandeld, zullen met dubbele slagen geslagen worden. Het genadeverbond, dat is niet iets waar de mens mee kan werken, in de zin van onderhandelingspartner te zijn. Nee, de verbondsluiting geschiet wel door twee partijen. Maar het genadeverbond is niet gesloten met God en de mens, maar tussen de Vader en de Zoon. Christus is de tweede Adam, hoofd van het genadeverbond, die de zijne representeert. Dat is vertegenwoordigd. En elk verbondskind heeft plichten, namelijk om zich te bekeren tot God en in Christus te geloven. Dat is de eis. Bekeert u en gelooft het evangelie. Het verbond Gods is niet vrijblijvend. Alle bondelingen hebben geen enkel recht om onbekeerd te zijn. Er is geen bondeling die kan zeggen, nou, voor mij was het niet. Nee, je hebt zelfs geen recht om onbekeerd te zijn. En verbondskinderen delen ook in de zegeningen van het verbond. Hè? Ook in uitwendige zin. God is geen karig God. Ook niet voor onbekeerde bondelingen. No. En we zien dit bij de 10 melaatsen. Die behoren allemaal tot het verbond. Behalve eentje. Hè? Die gaf God de eer. Dat was een Samaritaan. Die lag buiten het verbond. Maar die gaf God de eer. En die andere 9 mochten hun genezing behouden. En hun genezing staat in het kader van de uitwendige zegeningen van het verbond. En daarvan is Christus de verwerver. En onbekeerde verbondskinderen leven wat hun tijdelijk leven betreft bij de gratie van Christus. En maar als zij zich niet bekeren, dan zal de verbondszegen veranderen in een verbondswraak. En wat uiteindelijk zal resulteren in je eeuwige verdoemenis. Oh, dan waren het beter nooit de weg der gerechtigheid geweten te hebben. Dan als een onbekeerd verbondskind te moeten sterven. O geliefde, bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zou het gesterven, o huis Israëls? God heeft geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin dat hij zich bekeren en leven. Verbondskinderen hebben ook rechten, namelijk om te pleiten op het verbond. Dat verbond ervan geen wankelen weet. De doop is geen zandgrond, maar een pleitgrond. Het verbond met Abraham zijn vriend. Dat bevestigt hij van kind tot kind, ja tot in het late nageslacht. Toch laten we eerst een versje zingen. En wel uit Psalm 89, het tweede vers. Psalm 89, vers 2. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling die steeds mijn oog bewaakt. Ik heb aan mijn knecht, aan mijn uitverkorene, aan David in mijn gunst, met ene eed gezworen, ik zal van kind tot aan het einde dagen uw zaad bevestigen en uw rijkstroon schragen. Psalm 89, het tweede vers. Thank you. En geliefden, het voorhangsel is dus niet alleen voor de Joden gescheurd, ook voor de heidenen. Beide hebben Abraham tot een vader en daarom wordt Abraham de vader aller gelovigen genoemd. Abraham was niet besneden voordat hij geloofde. Maar nadat hij tot het geloof gekomen was, is hij besneden geworden. Abraham geloofde nog terwijl hij nog in de voorheid was. En zo is hij ook de vader van al de gelovigen uit de heidenen. En Ismaël, die uit de heidense Hagar geboren was, was ook een verbondskind. Hoewel uitwendig, maar hij moest toch besneden worden. Verbondskinderen kunnen dus verloren gaan, zelfs bij hopen. Het sacrament op zich redt niet van de dood. In onze dagen overheerst het verbondsautomatisme, met name in de gereformeerde bondskringen. Door de doop rekent men zich dan tot een verbondskind. Ze doen belijdenis en gaan het avondmaal. En als vanzelfsprekend gaan ze dan ten hemel. Maar de verbondsmatigen kunnen alleen maar optellen. Dat gaf van beter naar best. Van de ene beschouwing naar de andere beschouwing. En de zulke vallen in de ene droom en van de ene droom in de andere droom. Doch als de zulke met de rijke man hun ogen opslaan in de eeuwige pijn, dan is het te laat, geliefde. En Gods volk wordt als een verbondsbreker bekeerd. En welke rechten heeft een verbondsbreker? Een verbondsbreker heeft maar één recht, dat is de eeuwige straf. En als Christus dan aan zo'n rechteloos en strafwaardige ziel openbaart, dat de straf die ons de vrede aanbrengt op hem was, dan zou je gebroken hart barsten van de liefde. Die zielen die hoeven niet meer op te tellen. Want als Christus in de ziel verheerlijkt is, dan mag Gods volk met Jacob zeggen, ik heb alles. Ik heb alles verloren. Doch Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. En geliefden van Simon de Tovenaar staat er verder geschreven dat hij gedurig bij Filippus bleef. Een echte volgeling van Jezus zou je zeggen. En qua schijn overtrof deze man, deze Simon, de rijke jongeling. Want de rijke jongeling ging bedroefd heen. Toen het op het volgen van Jezus aankwam. Simon de Tovenaar die hield het wat langer vol. En hij volgde Filippus op de voet. Filippus kreeg er een soort helper bij. Een kerkelijk werker zou je zeggen. En die Simon die kon heel aardig over zijn bekering vertellen. Hij was immers bekeerd van tovenaar tot dopeling. Van hypnotiseur tot evangelist. Nou, aardig klinkende boektitels. Ja, en ik denk dat Simon zelf geloofde dat hij geloofde. Alleen had die man er geen erg in dat hij nu zelf gehypnotiseerd was door de duivel. Hij had de gedaante van godzaligheid, maar hij had de kracht derzelfde van verloochend. Maar Filippus houdt Simon voor echt bekeerd. En hij doopt hem in de naam van de Heer Jezus Christus. En dat is wat. En die Simon die gedroeg zich heel ootmoedig en nederig, want er staat, en ziende de tekenen en wonderen die Filippus deed, ontzette hij zich erover. Simon de tovenaar die had wel getoverd en mensen onder hypnose gebracht, maar de grote krachten die Filippus deed door de Heilige Geest, dat wekte zelfs bij de duivelskunstenaar grote verbazing. Die Simon die was er danig van onder indruk, maar zonder beslag. En er kunnen heel veel mensen die kunnen onder het beslag zijn van het woord en toch niet bekeerd. Niet echt bekeerd. Filippus was net als Stefanus, een van de zeven diakenen, waarvan geschreven staat dat zij vol waren van de Heilige Geest. Nou, in veel gevallen zijn diakenen niet meer als bladvulling van de kerkraad. Het is een wonder als het anders is. Maar zelfs ouderlingen en predikers die kunnen niet in de schaduw staan bij Filippus de evangelist. Dat is op zich geen schande, want God heeft na zijn soeverein welbehagen een iegelijk van zijn knechten en kinderen onderscheiden, gaven bedeeld. Maar ik wilde er slechts op wijzen, op het vol zijn met de Heilige Geest, ook ten aanzien van diakenen. Diakenen behoren dus levende getuigen te zijn van Christus. Ook het ambt aller gelovigen staat in dat kader. De gemeente is maar niet gemeente met één prediker, Alles moet wel met orde geschieden. Maar daarom in de westerse kerken, het ambt aller gelovigen, dat heeft praktisch geen functie. Nou goed, Simon de Tovenaar, nou, was alleen van de kroeg tot de kerk bekeerd. En dat zal blijken. Want we lezen, als nu de apostelen die te Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het woord Gods aangenomen had, en zonden zij tot hen Petrus en Johannes. Nou, we zouden zeggen, Petrus en Johannes kwamen op visitatie, hè, om de gemeente te Samaria te institueren. En sommigen van die in die gemeente in het ambt te bevestigen. En daarvoor was toen de bijzondere gave van de Heilige Geest nodig. En de apostelen gaan om die reden in het gebed en smeken of de bekeerde Samaritanen ook de Heilige Geest ontvangen mochten. En dat betekent niet dat degenen die tot het geloof gekomen waren op de prediking van Filippus zonder de Heilige Geest waren, nee. Waar de apostelen om baden, dat betrof de bijzondere gave van de Heilige Geest. Waarmee sommigen werden bedeeld, zodat ze ambtelijk konden functioneren in de gemeente. En de zulke ontvingen de gave des geestes om tekenen te doen en in vreemde talen te spreken. Dat was toen nodig, omdat het evangelie de heidenen zou verkondigd kunnen worden. En dat ging gepaard met tekenen en wonderen. En in het ontvangen van de Heilige Geest zijn alle zegeningen opgesloten. Dat geldt ook in het bijzonder voor de ambten, maar in het algemeen ook voor het ambt alle gelovigen. Het was Filippus echter niet gegeven om door de handoplegging de Heilige Geest te geven. Die macht die hadden alleen de apostelen. Die waren alleen met die macht bedeeld. De apostolische tijd is in die zin uniek te noemen, want ook daarna is die macht de kerk niet meer gegeven. In bepaalde kringen, zoals in de Pinksterbeweging, pretendeert men van wel. Maar het is ons voorzegd dat in het laatste der dagen er vele valse christenen zullen opstaan. De Heere zegt, geloof ze niet. Maar wat gebeurt er? Wat de apostelen door de genade deden, wilde Simon de Tovenaar voor geld kopen. Zijn duistere praktijken hadden hem veel geld opgeleverd en nu deed hij een bod op de apostolische macht. Dus om door de oplegging der handen de Heilige Geest te kunnen geven. Simon de Tovenaar, die zich eertijds had uitgegeven iets groots te zijn, wilde de apostelen manipuleren door hen met een grote geldsom om te kopen. Om die macht te krijgen. Nou, hieruit blijkt duidelijk dat Simon de Tovenaar geen genade had, maar alleen zichzelf bedoelde. Nog erger, hij wilde deze macht kopen om zichzelf als een soort God te profileren. En ook hieruit bleek dat hij geen enkel ontzag had voor de apostelen van Christus. Maar de oplegging der handen als een soort goddelijke toverij zag. Hij wilde de apostelen evenaren om iets te zijn. En het was de tovenaar alleen om de macht te doen en niet om de Heilige Geest zelf. Dus door de apostolische macht met geld te willen kopen, stelde hij ook de apostelen in discrediet, alsof ook zij die macht door een som gelds ontvangen hadden. Simon de Tovenaar die maakte er een handel van, een koehandel. En door zijn aanbod stelde Simon de Tovenaar niet alleen de apostelen in de kwaad daglicht, maar heel de christelijke godsdienst bracht hij in discrediet. Ook in onze dagen zijn er vele ambtsdragers op een gemanipuleerde wijze in het ambt gekomen. Iemand mag alleen in het ambt bevestigd worden als hij van God geleerd is en mitsdien door God zelf geroepen is. Heel die democratische kerkregering, dat is niet bijbels. De meeste stemmen gelden, dat leert Gods woord niet. En ik vrees dat in onze dagen zeer weinig ambtsdragers hun roeping van Gods wegen kunnen vertellen. Dat is een van de oorzaken dat het oordeel beginnen van het huis Gods. En Simon de Tovenaar wordt door de apostel Petrus op een zeer radicale wijze aangepakt. Toen gelde de tucht nog, toen werd de tucht nog toegepast. En degene die in het openbaar zondigen, die moeten in het openbaar worden bestraft. Openbare zonden moeten openbaar beleden worden en openbaar worden bestraft. Verborgen zonden moeten verborgen beleden worden en verborgen worden beweend. Petrus ontmaskerde Simon de Tovenaar op een radicale wijze. En hij zegde, Simon de Tovenaar, het oordeel aan. Uw geld zijn met u ten verderven. En hoeveel geliefden gaan er in onze materialistische tijd niet ten verderven omdat de geld God hem bevangen heeft. Hè? Geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. Dat zeg ik niet. Dat leert Gods woord. En het gros christenen heeft elkaar niet eens meer nodig. Hè? Omdat het verrotte geld ertussen zit. Het huidige christendom is generaal gesproken verzekerd tot achter de oren. Omdat men God nog voor geen cent vertrouwt. Maar anderzijds weet de Heer met eerbied gesproken wel een gat in je zakken te knippen. Als je denkt van God onafhankelijk te kunnen leven. Er zijn duizenden christenen die zich inlaten met vrijwillige verzekeringen en daarmee allerlei ellende op hun hals gehaald hebben. God is wat dat betreft een jaloers God. Ook in het kader van het verbond. Want hij heeft zijn kerk gekocht naar ziel en lichaam beide. En de Heer heeft het alleen recht om zijn kerk te bedelen met voedsel, deksel en gemeenschap. En dat recht moeten we nooit door een of andere verzekering in handen geven. Maar voor degene die niet met de rechte gods knoeien geldt, wat er in Psalm 37 vers 25 staat, maar ik heb niet gezien de rechtvaardige verlaten nog zijn zaadzoekende brood. En nou is God de getrouwe, zelfs voor uw kindersheren die wel knoeit. Maar u haalt uzelf wel een hoop ellende op de hals. En het verhindert de gemeenschap tussen God en uw ziel. Maar uw ziel zal wel behouden worden, maar als door vuur. En Petrus zei Simon de Tovenaar dus harde wacht aan. En hij keek als het ware dwars door hem heen. En Simon de Tovenaar bleek geen deel te hebben in het woord, omdat zijn hart niet recht was voor God. En Petrus handhaafde de kerkelijke tucht. En de kerkelijke tucht functioneerde overeenkomstig de tuchtorde van Christus. Terwijl in onze dagen de noodzakelijke tucht ontbreekt. Maar die grove nalatigheid, geliefde, wordt allerwege onder de kerkelijke tafel gestoken. Maar als de tucht ontbreekt, ontbreekt de Heilige Geest. Dat staat voor mij vast. En het is hoorbaar en tastbaar dat men zich van al deze dingen niets aantrekt. Maar de Heer is geen ledig toeschouwer. Hij heeft een gedenkboek voor zijn aangezicht. Maar toch spreekt Petrus niet het absolute oordeel uit over Simon de Tovenaar. Hij geeft de tovenaar het bevel zich te bekeren. En hoewel de apostel er aan twijfelt of hij dat daadwerkelijk zal doen, maar hij beveelt zich, hij beveelt hem zich te bekeren. Het is ook geen mensenwerk, want God bekeert wie hij wil en hij verraadt wie hij wil. De Heer is in Christus. Gewillig om de zonde te vergeven, maar Simon de Tovenaar, dat was een man die opzettelijk de Heilige Geest wederstond. Alleen op een wat andere manier dan de Sanhedristen tegenover Stefanus gedaan hadden. De Heilige Geest kan op twee manieren wederstaan worden. In het verborgen, dus op een subtiele manier, of op een profane wijze, openbare wijze. Dan moet ik gelijk zeggen dat Als de Heilige Geest zaligmakend in je leven komt, dan kan je hem niet wederstaan. Absoluut niet. Maar dit wederstaan, het wederstaan van de Sanhedristen, dat was een profane manier om de Heilige Geest te wederstaan. Dat kwam voort uit openlijke vijandschap. En Simon de Tovenaar, die wederstond de Heilige Geest meer op een subtiele manier. Dat wordt door Filippus niet doorzien. Maar Petrus kijkt die man dwars door zijn hart. En hij zegt hem, keiharde wacht aan. Ik zie dat gij zijt in een gans bittere gal. En een samenknoping der ongerechtigheid. Nou. Dat is nogal wat. Het zou je maar gezegd worden. En was dat niet veel te radicaal gezegd door Petrus? Ja, dat zou men in onze dagen zeggen. Met name in de revo-kringen. Men haat de bestraffende man in de poort. En men haatte ook de tucht, hoor. De radicaliteit van Petrus omtrent Simon de Tovenaar wordt in onze dagen als zijnde fundamentalistisch verketterd. De apostelen van Christus waren zeker fundamentalisten. Bijbelse fundamentalisten. Want die mensen die waren gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Daar zijn ze tegenwoordig doodsbenauwd van. Van fundamentalisme. Omdat ze zich met het onbijbels fundamentalisten. Niet voor een zelf of wensen te worden. Maar al Gods kinderen zijn fundamentalisten. Bijbels. En wat Petrus tegen de Simon de Tovenaar zegt, dat is geen onbeheerste uitval van Petrus. Wel nee. Want van nature zitten we zo in elkaar, en die kracht is onze schepping, maar als gevolg van de zondeval. Net als Simon de Tovenaar. Het moet ons aangezegd worden. En u wilt niet weten met welk en gans bedorven geest de kerken vergeven zijn. Het gros ambtsdragers heeft nog geen procent zelfkennis. Ze staan bijvoorbeeld aan de goede kant, hebben een goede naam en alles wat ze doen is goed. Ja. En als de zulke door woord en geest ontmaskerd worden, dan zouden hun harten barsten van nijdigheid. Zien we de tovenaar veroordelen? Ja, dat gaan we wel. Maar Gods volk komt wat hun vlees betreft niet verder dan Simon de Tovenaar. Of kent u zelf niet? Bent u een samenknoping van ongerechtigheid? Bent u dat nog nooit tegengekomen van binnen? Nee? Dan hebt u geen deel in de erfenis der heiligen. Een gelukkig volk dat zichzelf als een gans bittere gal leert kennen. Evenwel ingesloten door de eeuwige liefde Gods. En gelijk Petrus er mocht ervaren na zijn verloochening van zijn meester. En uit de ogen van Christus straalde de eeuwige liefde des vaders, de eeuwige liefde des zoons en de eeuwige liefde des heilige geestes. En toen beste Petrus, het hart van Petrus, ja van de liefde. En hij ging naar buiten en weende bitterlijk. En geliefden, hebt u kennis aan dat bitterlijke wenen over de aangeboren en de werkelijke zonde, met een geloofsgevoel van de liefde Gods in Christus? Omdat Petrus zichzelf als een gans bittere gal had leren kennen. Wist hij die bittere galstenen ook bij anderen te ontdekken. Voelt u? Die gave die had Petrus niet van zichzelf. Maar die had hij ontvangen met de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. En Simon de Tovenaar had zijn wolvennatuur voor Filippus kunnen verbergen. Maar nu hij oog in oog met Petrus staat, nou valt hij door de mand. Ik moet u wel wat bijzeggen, geliefde. Want degene die in hoge mate de gave des onderscheids bezitten, die hebben dikwijls geen makkelijk leven. Wat voor anderen verborgen blijft en waar niemand last van heeft, is doorgaans een open boek voor degene die hun zinnen door de geloofsbeproeving geoefend hebben. In deze dingen, de gave des onderscheids. Wetenschap vermeerdert smart. En dat is ook zo met de gave des onderscheids. Gods kinderen met de gave des onderscheids moeten het meest lijden. En ik bedoel hier geen mensen die pretenderen dat zij de gave des onderscheids hebben. Want dat zijn meestal stuk voor stuk achterneven van Simon de Tovenaar. Maar Gods ware volk zou zich niet durven permitteren wat zij van God niet ontvangen heeft. Geen enkele avondmaalganger. Die kan zich echter niet beroepen op onkunde. Dat velen geen last hebben van allerlei misstanden op persoonlijk, kerkelijk en maatschappelijk gebied. Dat strekt bepaald niet tot Gods eer. En als er van Lot geschreven staat dat hij dag bij dag zijn rechtvaardige ziel kwelde vanwege de ongerechtigheid der sodomieten, hebben wij dan het recht om ons vlees te strelen en in onkunde al deze dingen aan ons voorbij laten gaan? Wie ligt er nou nog wakker van gelegaliseerde euthanasie en abortuspraktijken? En wie verheft zijn stem nog met macht vanwege de sodomitische kerkorde van de PKN? Nee, men heeft wat te verliezen en dat is duidelijk hoor. Het oude volk van God zou wat dat betreft hier niet meer kunnen wonen. Hier niet meer kunnen leven. Wij wel? Of kennen we bij tijden de verzuchting, o Heere, wanneer komt die dag dat ik eeuwig bij u mag wezen en zie uw aanschijn geprezen? Want dat de wereld nog bestaat, dat is een bewijs dat God nog mensen bekeert. En hopeloos is het dus in ieder geval niet. Ja, wel zonder God en Christus. En dat feit ziet Simon de Tovenaar nu ook in, maar door een wettische overtuiging. Want hij vraagt de discipelen voor hem te bidden, alleen uit angst voor straf. Hij valt niet met zijn neus in het stof om God om vergeving te smeken. Nee, hij zoekt de hel te ontlopen. Maar mensen die de hel zoeken te ontlopen, die zullen er zeker komen. Dat is geen dreiging van mijn zijde, want ik wenste wel dat u alle God tot uw deel had. Buiten Christus is God echter een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Gods volk is het niet om de hemel te begonnen, om de hemel te begonnen, en ook niet om de hel te ontlopen. Zij moet haar God hebben. En zijn inkomst is het alleen die ons heil volmaken kan. Het was Simon de Tovenaar echter niet om Jezus te doen, maar om macht, eer en aanzien. En dat tekent ons diepe val in adem. We hoeven wat dat betreft ons niet boven Simon de Tovenaar te verheffen. Want van nature leeft die misdadiger in ons aller hart. Krachtens onze gevallen staat zijn we daarom ten dode gedoemd en reizen we de eeuwige rampzaligheid tegemoet. Maar dat God nog geen lust heeft in de dood van de goddelozen, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Oh mensen, als hij op zo'n grote zaligheid geen afslacht, wat zal dan het einde zijn? Daar is Gods woord niet onduidelijk over. Maar God is een God van geduld. Wij zouden dat geduld niet kunnen opbrengen. En Christus de rechtvaardige liet zich tot de meest grove misdadigers rekenen. Wat een weergaloze zelfverloochening. En hij die in de heerlijkheid des vaders deelde, is tot zonde gemaakt en tot de vloek geworden. Onbevattelijke mysterie. En hij, het onbevlekte lam, was goddeloos in de toerekening. O, dat aanbiddelijke wonder. En Christus heeft de plaats van de eerste Adam ingenomen en zijn schuld weggedragen. Waarom? Om Simon de Tovenaars in de inleving. Om zich aan Simon de Tovenaars te openbaren. En verloren ziel, gij die alleen de dood kunt braken, heft uw hoofd omhoog, ziet uw verlosser hangt aan het kruis. Er is een fontein geopend tegen de zonde. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. O, welke majestueus woord voor een verdoemde ziel. Christus voor de goddeloze gestorven. Hij is gekomen voor tollenaren, voor prostituees, voor zwarte moormannen. En hij eet en drinkt met de zulken, opdat zij hun weg met blijdschap zouden vervolgen, gewassen zijnde in zijn bloed en geheiligd door zijn geest. O geliefden, als u het oordeel niet meer kunt ontlopen, omdat God zijn heilig recht gespannen heeft in de vier schaven uw geweten. En als u niets dan Simon de Tovenaar in uw leden gewaar wordt, o, beken dan toch voor God, dat gij een samenknoopsel van ongerechtigheid zijt, en dat gij in een gans bittere gal verkeert. En zie dan op het lam Gods dat uw bittere gal gedronken heeft aan het vloekhuis des kruises. En als een samenknoopsel van ongerechtigheid in de toerekening daar gehangen heeft, om samenknoopsels der ongerechtigheid te ontbinden van de kluisters der hel, en hen te reinigen in zijn bloed. Ik bid u, laat u met God verzoenen. En er is doen aan bij God vandaan. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Amen. Heere, gij alleen kunt het ons leren. Want in onszelf, o Heere, dan hebben we geen enkel recht om ons boven Simon de Tovenaar te verheffen. Want die man die leeft in ons aller hart. En van nature willen we als een God zijn, willen we als een God vereerd worden. En wat groot zijn, ook in de godsdienst. Maar wij bidden nu, o Heere, dat gij ons vernederende genade zou schenken. En dat we mochten komen tot de aanspraakplaats uw heiligheid. En dat we ons vonnis is mochten aanvaarden, o Heer, omdat er één geweest is die het vonnis aanvaard heeft. En die het van God verloren heeft. En die zich vrijwillig overgaf in de dood. Tot de misdadigers gerekend is geworden. Ach, lieve Heere, dat we dat wonder, als we dat willen vatten, dan staat ons verstand eerbiedig stil. En gij kunt het alleen bewerken. Maar maak er ons verlegen om. Maak ons toch arm en naakt. Opdat we zouden zien hem die we doorstoken hebben. En dat was ook de prediking op de Pinksterdag, die gij doorstoken hebt, die gij gekruisigd hebt. O Heer, we hebben er met z'n allen gestaan. Want wij zijn gevallen, wij zijn van u afgevallen. Wij zijn de duivel toegevallen en van nature hebben we aan de kennis uwer wegen geen lust. En dan willen we, net als Simon de Tovenaar, willen we iets bereiken in deze wereld. Iets zijn om u van de troon af te stoten. En om er zelf op te gaan zitten, ach, dan zoudt gij ons nog van onze tronen willen stoten. Opdat we aan de voeten van die eeuwige gezegende Heer Jezus zouden mogen gebracht worden. Want van nature zijn we allemaal van de duivel bezeten. Maar hij die op zijn spreken, de duivel doet wijken. Ga uit van hem en kom niet weer in hem. O Heere, zo doe hij ook aan ons. En mocht gij uw volk nog versterken, mocht gij uw volk nog komen te bevestigen in uw evangelie. En mocht gij nog tot de harten van uw kinderen spreken, ik ben uw heil alleen. En dat mocht ook geschieden op de prediking van Filippus. En de banden werden gebroken, de kreupelen en de verminkten, die mochten komen tot het avondmaal, tot het grote avondmaal. En straks zal het zijn het avondmaal van de bruiloft des Lams. En die geroepen zijn, die zullen er zeker komen, die zullen zeker genodigd worden, die zullen zeker binnengehaald worden, want gij hebt uw kerk van eeuwigheid uitverkoren en gij zult ze ook toebrengen uit de krochten van deze wereld halen, o Heere, want dat is geen misschien, uw en het welbehagen zal zekerlijk doorgaan en voortgaan door hem die gij daartoe geroepen en verordineerd heeft en die gekomen is en die de wereld met God verzoend heeft. Dien Heere Jezus Christus, gisteren en heden dezelfde. Och Heere, ontferm u onzer, gij zonen Davids. Mocht dat onze bede zijn, als we nog buiten dat verbond staan, ja, wel uitwendig tot dat verbond behoren, maar nog nooit ingelijfd door de Heilige Geest. In die gemeente die eenmaal zalig zal worden. Och lieve Heere, dat uw woord nog kracht moet doen. Wees gij zelf daartoe nog de naprediker. En dat in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Dan zingen we tot slot uit de 87e psalm. En daarvan de versen 4 en 5. Psalm 87. Versen 4 en 5, God zal ze zelf bevestigen en schragen en op zijn rol waar hij de volken schrijft en tellen, als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kinderen dragen. En vers 5, dan wordt mijn naam met lof gejuich geprezen, dan zullen daar de blijde zangers staan, de speling op de harp en cymbel slaan en binnen u al mijn fonteinen wezen. De 87e psalm daarvan. Vers 4 en 5. eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.